Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Keingeloel.
Leuk dat je luistert naar een gloedje nieuwe Keingeloel. En dat ga ik deze week doen met Sjoerd.
Yo.
En met Robin.
Wesley.
Jazeker, jazeker. Ja, we hebben echt een hele hoop te bespreken. Hè. We gaan zo meteen vooruitblikken op de wedstrijd tegen PSV. Maar eerst gaan we eventjes terugblikken op de allereerste wedstrijd ooit in de Conference League. Althans, er werden er twee tegelijk gespeeld. Maar één van die twee, dat was een wedstrijd van Feyenoord.
Ik denk tegen... dat de scheids bij ons eerder floot, hoor.
Dat denk ik ook.
Wel voor de geschiedenisboeken, denk ik.
Altijd de eerste, zeggen we altijd. Hè. Nou ja, dan zal dat in dit geval ook wel waar zijn. En het klopt ook gewoon. Maccabi Haifa tegen Feyenoord. Een bloedeloze 0-0. Ja, wat moeten we hier nou in godsnaam van maken, jongens?
Ja, jullie, ik spreek even jullie beiden aan. Jullie waren niet heel gezellig na afloop, jongens.
Nee.
Ik heb de WhatsApp-groep even op stil gezet. Ik kon het even niet meer aan. Jemig, waren jullie doodzagrijnig.
Nou ja, dat klopt wel. Ik vond wel dat ik redelijk bleef. Ik heb niemand uitgescholden dat ze de club moeten verlaten of zo. Hè. Dat deden anderen dan weer. Ja, het ging echt heel lelijk aan toe, moeten we eerlijk zeggen, in die groepsapp. Moeten we maar niet te veel
de
luisteraars in meenemen.
10 jaar achter de kiezen.
Maar we kunnen in ieder geval 10 jaar geen werk meer krijgen. Nee, dat weet ik wel zeker.
Dat betaalt waarschijnlijk nog beter dan het baantje wat ik nu heb. Maar dat is niet voor deze podcast. Hey, jongens, maar jullie hadden geen ongelijk. Want het was gewoon een kutpartij. Ik had vooral, en het is misschien een beetje een dooddoener. Ik had na het eind van de wedstrijd had ik 2 gevoelens. Ik had ten eerste, hoe de fuck hebben wij niet gescoord? Maar ten tweede, hoe hebben wij überhaupt geen goal tegengekregen? Want ze hebben ook een paar kansen gehad.
Nou, maar ze hebben niet echt hele grote kansen gehad. Hè? Die Sherry, die schoot. Sherry, dat zei Mario Been. Dat was ook goed. Sherry, alsof
die dacht dat hij in een wijnhandel stond.
Ja, precies. Ja. Die stond in de Gal en Gal met zijn neus nog steeds. Maar nee, die schoot een keertje op de lat. En voor de rest werden ze wel tot aan de 16 gevaarlijk, die Israëliërs. En een keertje, geloof ik, een buitenspelsituatie wat veel gevaarlijker had kunnen worden.
Zo, die Chinezen werd er nog even uitgelopen de laatste minuten.
Ja,
daar kwam even een kans uit.
Maar laten we hem even chronologisch aanpakken.
Ja,
want Feyenoord begint die wedstrijd. En dat is gewoon typisch Feyenoord. En daar word ik zo boos van, jongens. De eerste minuut zie ik Tyrell Malacia, kersvers Oranje International, weet je wel. Die denkt, die hebt er zin in. En die zie ik een bal door het midden spelen.
Gewoon. Kort, hè?
Ja, te kort. Dat leer je bij de F-pilletjes. Je moet hem niet daardoor het midden spelen. En hij speelt hem gewoon rechtstreeks de voeten van de spits speelt hij in. Nou ja, het is dat hij er niks mee kan. Want die Israëliërs, die kunnen nog slechter voetballen dan Barendrecht 7. Dat is echt niet te geloven. Maar dan vond ik het mooiste van die eerste minuut. Feyenoord had uiteindelijk de kans 10 seconden daarna.
Dat was zo'n
krankzinnige wedstrijd.
Slot heeft het allemaal bedacht, hè, jongens.
Ja, precies. Nee, maar kijk, dat Malacia die begon dan zo. En dan weet je, dan heeft hij hopelijk nu zijn fout gemaakt. Tegen Utrecht waren het er 3, die belachelijke ballen die hij gaf. En nu was er dan maar eentje. En dan kwam voor ons de eerste kans eruit. Volgens mij hebben we er daarna nog 2 gehad in de eerste helft. En zij eigenlijk niet 1, hoor. Zij hebben een kans gehad. Ze hebben dat schot inderdaad gehad van Montjury. Gehad van een afstandje. Maar goed, dat is meer een mogelijkheid dan een kans. En daar had Bijlo bij gezeten als die bal wel op goal was geweest, volgens mij. En daarna, toen leek het alsof Trauner eventjes te laat was bij die spits. Vlak voor de rust.
En toen ook dacht van ik, oei, dat was juist op tijd.
Ja, maar die spits liep bij hem weg. En toen haalde hij hem alsnog in waar die corner uitkwam. Mm. Dus zij hebben eigenlijk die hele eerste helft geen kans gehad. Uiteindelijk wel. En dat is ook wel, dat is wel weer typisch Feyenoord. Dat dit was bijna inderdaad weer zo'n wedstrijd. Zo'n Europese uitwedstrijd. Je bent een groot stuk van de wedstrijd toch gewoon beter. De tegenstander wordt nauwelijks gevaarlijk. Maar op het laatst kregen zij inderdaad wel wat kansen. Maar dan maakt het inderdaad weer wat minder chronologisch.
Wat het vooral ook zo was. Het is een compleet déjà vu ten opzichte van vorig seizoen. Toen begon je ook met een 0-0. Toen bij Dynamo Zagreb. Nou, dat was
al
qua tegenstander iets serieuzer. Maar toen verneukte Brian Linssen het ook compleet. En nu doet hij gewoon exact hetzelfde. En ik neem het hier het meeste van iedereen van deze podcast neem ik het voor Brian Linssen op. Ik ben ontzettend fan van hem. Maar
ik ook, hoor.
Hoe kan je nou in godsnaam 3 van deze enorme kansen allemaal missen? Ik bedoel dat je de eentje mist, oké. Dat je de 2 mist, oké. Maar 3... Hij heeft zelfs 4 gehad. Ja, eentje dat was een schot van afstand. Dat telt niet echt van buiten de 16.
Nee, maar waren denk ik wel 3 echt 100% kansen.
Ja,
precies. Die moeten er gewoon
in. Dat vind ik wel een beetje overdreven. Ik vind Linssen een enorme beer die geweldig bij dit speltype van Feyenoord past. Die moeten we ook gewoon absoluut laten staan. Maar ja, je weet ook inderdaad dat hij qua doelgerichtheid is iets minder dan sommige andere spitsen. Op dit moment weet ik er niet eentje onder te noemen die bij Feyenoord onder contract staat. Maar laten we dat dan eventjes voor een later stadium bewaren. Maar die kansen waren allemaal niet echt heel makkelijk. Kijk, als een bal opstuitert, dan is het is geen Mbappé, weet je. Of een Lewandowski-Linssen. Dus dat is inderdaad wel echt moeilijker schieten voor hem. En nou, dat hebben we nu gezien. Je moet hem dus niet op kniehoogte aanspelen. Maar ja, hij komt wel telkens in die situatie. Ja, in Europa, in de Eredivisie ook. En tegen Barendrecht
ook. Ja, maar in de Eredivisie maakt hij ze meer.
Ja,
maar jongens, dit is toch een kul discussie. Je bent spits van Feyenoord. En dan maakt het niet uit of je net zo goed bent of Mbappé als Mbappé of Cristiano Ronaldo of als Henk Lutjeboek. Dat heb je
wel gehad, hoor.
Kom op, je moet die bal gewoon als Feyenoord spits inknallen. En ik heb even opgezocht, want ik wist het niet precies. Ik wist niet hoe zich dat weer hield, hè, die prijzen gelden die Feyenoord in de Europa League kon verdienen, die waren wel oké. In de Conference League. Ik wist niet wat het allemaal was. Nou, ik heb het even opgezocht. Feyenoord is sowieso begonnen met 3 miljoen startgeld. Nou, dat is wel lekker. Hè? Daar hebben we toch een schitterende spits van kunnen huren. Nou, geweldig. Leuk.
Wie dan?
Dankjewel. Ja, daar wil jij het geloof ik niet over hebben. Dus die noemen we dan maar niet. Maar voor de mensen die het grapje niet begrijpen, Cyril Dessers. Hè? En als je een overwinning boekt, dan krijg je gewoon een 500.000 euro. Dat is echt een hele hoop geld. Sure, en zeker voor Feyenoord in deze, na zo'n coronaperiode, waarin Feyenoord op een gegeven moment zelfs de salarissen dreigde niet meer te kunnen betalen. Waarin Feyenoord om spelers moest, of om tafel moest met spelers, om eruit te kunnen komen voor salarisverlaging en dergelijke. Nou goed, een gelijkspel is 166.000 euro.
Nou, ja, dat scheelt veel, jongen.
Ja, ik heb even snel gerekend. 334.000 euro is dat verschil. Nou ja, ik zou, als ik Arne Slot was of Frank Arnissen, dan zou ik, nou ja, nee, laat ik het zelf zo zeggen. Als ik Mark Koevermans was, want als je als Mark Koevermans zijn,
zou
toch je medewerkers
zijn,
maar als je Mark Koevermans, die pakt toch zijn medewerkers alleen maar aan. Nou, ga dan nu ook eens echt je medewerker aanpakken. Naar Brian Linssen toe zeggen, jij krijgt geen salaris meer voor de rest van het seizoen. 334.000 euro, ga je maar lekker zelf ophoesten.
Want dit is een motivatiedingetje inderdaad. Als je ergens Brian Linssen niet op kan aanspreken, dan is het zijn motivatie. Hey, ik denk inderdaad niet dat hij bezig is met met de 334.000 euro verschil. Want ik denk niet dat hij er heel veel van ziet. Maar inderdaad, elke 6 punten in deze poolfase zijn dus kennelijk 1 miljoen euro waard. En die moeten we dan, ja, daar moeten we altijd wel voor gaan. Maar dat geld is daar niet de drijfveer. De drijfveer is gewoon de punten overwinteren en er zo goed mogelijk voor staan.
Nou, het geldt ook, want dat leg ik je net uit. Ja. Feyenoord komt uit een hele moeilijke situatie. Feyenoord moet elk dubbeltje nog steeds omdraaien. Ondanks dat je al een paar jaar spelers voor best wel grote bedragen verkoopt. Ik begrijp er nog steeds niks van.
Nee.
Maar goed, en je moet elke keer, kom je met de wisselspelers van Genk of met de wisselspelers van Arsenal kom je met die spelers aan.
Ja, maar
dus als je nu gewoon eens wat geld gaat verzamelen. Maar nee, wat gaan we doen? We laten het weer liggen. En dan hoor je na afloop zo'n Linssen zeggen voor de camera. Ja, zij niet winnen, wij niet. Of wij niet winnen, zij niet winnen. En ja, pleur toch op, joh, met je tekst.
Ik snap wel wat je zegt. Ik snap echt wel wat je zegt. Het is hoe je het breint is wat kortaf. Ik bedoel kortzichtig. Alleen, ik snap wel echt wat je bedoelt.
Ja, maar er is als we het op deze manier niet, het geld van de club.
Nee, dat snap ik. Alleen als we het op deze manier niet afdwingen, Ja, dan snijden we onszelf wel heel erg in de vingers. Als je maar met die kut financiële problemen blijft kampen.
Ja, ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, daar, dan is alsnog 3 ton is dan ook nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Feyenoord moet beleid maken als club zijnde, waarmee we dat Europese geld niet nodig hebben. Dat het Europese geld een bonus is. Zeg maar, dan ja, maar kun je eindelijk een keer gaan bouwen. Want anders, nee, maar dan krijg je altijd weer. Dan komt het weer aan het einde van het komend seizoen. Dat we denken, oh kut, we moeten echt alles doen om te zorgen dat we Europees voetbal halen. Want het is de enige manier waarop we eventueel volgend jaar weer wat kunnen betekenen. En dan blijf je volgend jaar weer hetzelfde riedeltje, krijg je weer terug. Je zou zonder Europees voetbal, zeg maar, we zitten nu in zo'n situatie dat we gewoon niet goed genoeg zijn om te denken dat we altijd Europees voetbal gaan halen. Dan moet je dus denken, wat kunnen we met minder geld dan dat? En dan zou je inderdaad ervoor kunnen kiezen om bepaalde Belgisch-Nigeriaanse spitsjes niet te halen. En dan in plaats daarvan een jeugdspeler te laten doen. Maar goed, dat, hè? Want laten we wel wezen, hè? Op het moment dat Linssen eruit ging, was het klaar. Toen was het echt klaar met Feyenoord. Toen was het alleen nog maar een beetje tegenhouden. Af en toe de bal naar voren schoppen en verliezen.
Jij denkt dat Linssen er nog één had gemaakt?
Ja, ik denk die volgende 3 had hij vastgemaakt. Nee,
Sjoerd, het was niet klaar op het moment dat Linssen eruit ging, hoor. Het was klaar, want Feyenoord heeft een kwartier lang goed gespeeld in die wedstrijd. En dat was het kwartier na de rust. En dat kregen die Israëliërs, die hadden dat op een gegeven moment door. Die stonden met de handen op de knieën, die waren helemaal klaar. Die konden het niet belopen. Dus wat dat betreft, dat is een positief punt. Feyenoord was veel fitter dan de tegenstander.
Ja,
ik zag trouwens, ik snapte daar niks van. Want ik ben echt de grootste kritiekasser wat Kuksu betreft. Ik vond Kuksu echt prima spelen.
Heel goed.
Maar, ja. Maar blijkbaar waren heel veel mensen het ook niet mee eens. Ik vond hem echt goed. Ik heb op hem gelet. Maar goed, oké. Feyenoord was veel fitter dan de tegenstander. Ja, en dan gaan ze een theater maken. En dan gaan ze rollen. En dan gaan ze de tijd nemen om te wisselen. Daar zijn wel 100 minuten verloren gegaan.
Ja, maar dat is Europees voetbal. Daar moet je dan een keer tegen kunnen. Als je dan, dat is ook weer een stap met professioneel worden als voetbalclub. Daar moet je gewoon tegen kunnen. En ik vond dat Feyenoord daar in principe, dat de spelers dat prima konden handelen. Daar heb ik, je hebt weinig frustratie.
Nee, maar daarna kwam Feyenoord, is daarna nooit meer in het ritme gekomen.
Dat is natuurlijk
van daarvoor.
Je hebt ook gelijk, Wes. Zat één, ik zal maar niet herhalen hoe we hem in de groepsapp noemen, maar één gast met een staartje, die Arad of zo.
Ja.
Nou, dat was een rat. Dat was
niet
normaal.
Ja, die had je weggelaten, ja. Ja.
Wat een verschrikkelijke gast was dat, zeg. Het is goed dat hij volgens mij 4 hamstrings afscheurde. Want dat is echt zijn verdiende loon. Wie trouwens ook zijn hamstring had mogen afscheuren, is Charon Cherry. Want ik heb verdomme 90 minuten naar de Charon Cherry show gekeken en ik was het helemaal zat. In de 35ste minuut. Het is een leuke voetballer, Wes. Ik weet wat je gaat zeggen.
Ja.
In de 35ste minuut begint hij lamlul een balletje hoog te houden. En ik neem het Kuksu kwalijk dat hij die gast niet alle 2 zijn meniscus er door heeft getrapt. Wat een enge gast, zeg.
Ja, maar dat schijnt dus rood te zijn. En dan sta je met 10.
Ja, het zou me verrotten.
Ja, kom nou.
Nee, het was inderdaad. Het was de beste speler van het veld, denk ik. Sherry.
En dan Cherry, achteraf zeggen. Achteraf zeggen. Ja, ze zijn me vergeten in Nederland. Ik ga even een showtje opvolgen. God, nou, sorry.
Ja, maar je moet niet bezig zijn met die tegenstander. Die tegenstander is geweest. Je moet nu gewoon bezig zijn met hoe Feyenoord het gedaan heeft tegen een frustrerende tegenstander.
Ja, maar het frustreert mij ook.
Ja, maar dat maakt ondertussen ook al niet meer uit.
Weet je wat mij zo boos maakt, Sjoerd?
Waarom doen we dan de podcast nog?
Maar Sjoerd, weet je wat mij zo boos maakt? En dat elke keer als Feyenoord een Europese uitwedstrijd heeft tegen een tegenstander waarvan ik denk, die moet je wel kunnen hebben, dan heb ik de hoop van we gaan ze pakken. Want dat heb ik altijd, maar ik zal je uitleggen waarom. Feyenoord heeft na de eeuwwisseling maar 12 Europese uitwedstrijden gewonnen. Hè? 12, dat is gemiddeld nog niet eens 0,70 per jaar, geloof ik. En na 2010 maar 3 zelfs, hè? Waarvan dit jaar dus 1 tegen Luzern. Dat zijn zulke erge statistieken. Ik word daar zo krankjoren van, dan zie ik. En daar moeten we het niet over hebben. Maar goed, dan zie ik de hoofdstedelingen met 1-5 uithalen bij Sporting. En dan denk ik, waarom kan Feyenoord dat nou niet doen? Die lat moet omhoog.
Nou, en dan gaan we met Peren vergelijken.
Nee, maar luister nou.
Maar
Sjoerd, dat gaan we toch niet benoemen? Even serieus. Wat ik wil benoemen hier, is dat...
dat doe je
dan, als ik, ja, maar laat me nou eens uitpraten.
sorry.
Als ik vind, en dat meen ik echt oprecht, als ik boos word, dan zijn er 3 mensen in die groep bij ons... Hè, en ik denk dat voor heel veel Feyenoorders geldt dit, denk ik. Dat je dan een soort kampjes krijgt. En dan zegt de 3 van die 5, die zeggen dan van... valt er allemaal mee, we hebben toch een punt, we hebben 0-0, prima begin. Dan denk ik, schaam je kapot dat je dat überhaupt denkt. Die lat moet verdomme omhoog. Je speelt tegen de lammen en de blinden uit Israël.
Ja, ja, ja. Nee, maar natuurlijk
en
wel.
Dat
daar
is
je,
het
daar
punt.
Heb je gelijk in. Je moet ook, je had ook moeten winnen. Maar als je kijkt naar zeg maar, hoe wij gespeeld hebben, had je ook moeten winnen. Als je zeg maar, naar statistieken kijkt achteraf en dan hè, komt de klassieker, de expected goals, dan hadden zij er minder dan 0,4 en wij hadden er meer dan 1,6. En ik weet, dat is allemaal technisch geloel, maar dat is wel zeg maar, wat zegt over het veldspel dat je hebt laten zien. En dat we dus inderdaad ook eigenlijk hadden moeten winnen. Dan mag je boos zijn over het feit dat het niet gebeurd is. Je mag gefrustreerd zijn dat je tegen een slechte tegenstander niet gewonnen hebt. Maar over de wedstrijd, zeg maar, over de 90 minuten die je neer hebt gezet, daar is wel wat reden tot van tevredenheid over. En vooral naast, jij gaf net Kukçu een compliment, maar onze driehoek achterin was goed hoor. Zeg maar Bijlo ja, en Senesi en vooral Gernot Geile.
Hebben we nog geen goal tegengekregen?
Nee.
Dat triootje.
Met z'n drieën gewoon.
Nee, ik vond wel. Dus, ja, en dan kom ik weer, want ik ben dan toch ik hou dan toch de negativiteit een beetje hoog deze uitzending. Ja, Robin zei het net al, maar hoe die Senesi er werd uitgesprint de laatste seconde. Ik weet dat Senesi sloom is. Maar dit sloeg echt helemaal nergens op.
Dat was
wel
slecht.
Het was wel heftig. En hij werd nog twee keer versneld, hè? In dezelfde actie. Daar schrok ik heel erg van. Want jij zegt altijd, hij is niet snel. Dan denk ik altijd, ja, je hebt gelijk, Wes. Je hebt gelijk. Maar ja, dat zag je ook bij Utrecht tegen Grano Kerk. Dat hij er ook zo werd uitsprint. Alleen
vorig
dat
jaar,
was een één vloeiende beweging. Alleen nu was het, die Godswee Donjo, die komt er langs. Houdt in. En sprint er dan nog een keer voorbij. Ik vond echt, ja. Om ervan
ik
te
denk
kijken.
Dat de pijp leeg was inderdaad bij Senesi op dat moment. Maar
ja,
het was wel schrikken.
Je hebt ook gewoon best wel veel moeten doen natuurlijk. Hè?
Ja. Ja. Maar het is in ieder geval wel, laten we dan een positief punt eruit halen. Feyenoord heeft hem niet verloren. Dat had ook zomaar gekund. Hè, want nou ja, ze stonden op een gegeven moment stonden ze met z'n tweeën tegen één verdediger. En dat speelden ze slecht uit. Sommige mannetje buiten spel geloof ik van die Israëliërs. Had zomaar verkeerd af kunnen lopen. Bij Feyenoord begon ook, inderdaad ook echt het pijpje gewoon leeg te raken. En ja. Weet je. En dat is, maar ik blijf toch me toch wel een beetje zorgen maken. De eerste paar wedstrijden van Feyenoord heb ik echt genoten. Tegen Willem II, tegen Luzern, tegen Elfsborg. Ik zag het voetbal wat ik in jaren niet gezien had. En ik zie gewoon de afgelopen drie wedstrijden. Dan noem ik Utrecht, dan noem ik Elfsborg uit. En dan noem ik ook deze wedstrijd. Zie ik van die frisheid veel minder terug. Ja, echt, ik zie de vertwijfeling. Ik zie de vertwijfeling die ik in jaren zag toen Fred Rutte aan het roer stond, toen het even wat minder ging, toen onder Van Bronckhorst, toen ze 7 keer achter elkaar verloren. Zo erg is het gelukkig niet. Maar toen zat er een bepaalde vertwijfeling in die ploeg. Die zie ik gewoon erin slippen. Ja, dan denk ik, hoe is het nou mogelijk?
Ja,
zo'n verschil.
Ik snap wel wat je zegt hoor. Maar dat was ook hetgene waar ik wel een beetje bang voor was toen het een paar wedstrijden echt goed ging met aanvallend spel. Van wanneer, hoe gaan wij reageren op de eerste tegenslag? Nou, nu is de eerste tegenslag is er. En ja, dat natuurlijk, een tegenslag valt altijd tegen. Dat klopt natuurlijk wel. Maar dan is het aan Feyenoord.
Dat zijn uitspraken.
Ja, ja, ja. Die mag op een tegeltje, jongens. Maar nee, dan is het aan Feyenoord om te zorgen, zeg maar, gewoon om inderdaad nu ruggengraat te kweken. En te zorgen dat je inderdaad dit spel durft blijven spelen, inderdaad. Maar dan, ja, ook daar hebben wel resultaten natuurlijk mee te maken. Dus
maak me daar echt geen
zorgen
over.
Nee, ja, ik hoop dat je gelijk hebt.
Nou, zullen we dan proberen een beetje een lolletje in die show te gooien? Oeh. Met een Insta-inspectatje, of niet?
Ja!
Ja, jongens, het was wat dat betreft eigenlijk weer feest. Er zijn namelijk een paar prijzen uitgedeeld de afgelopen week. Ja, laten we gewoon eens beginnen met onze vriend, mag ik toch wel zeggen. Onze kampioens, pakker eigenlijk, want hij wordt elk jaar wordt hij kampioen met zijn grasveld. Erwin Beltman.
Woe!
Jazeker. Ja, hij,
moet je klappen of, hij zit is... of klinkt dat slecht met z'n drieën? Het is wel een
nou,
waard,
laten we dat maar. Nou ja, we hebben een geweldige monteur. Moet ik nee, monteur klopt. Hoe noem je dat?
Nieuw monteur.
Een editor. Die wil niet dat we de dingetjes inknippen en zo. Dus, dus dan doen we dat maar niet. Hè? Maar dit spreekt voor zich. We zijn allemaal ontzettend fan van Erwin Beltman.
Voor de hoeveelste keer op een rij, Wes?
Voor de 421ste keer. Alweer.
Lekker, dat is lekker. Die pak je dan toch mee, hè? Ja, dat is na die 420 ging twijfelen.
Ja, het schijnt ook al dat hij 41 sterren heeft op zijn hooivork. Dat is niet te geloven. En,
steeds lastiger harken wordt het. Ja.
ja. Maar het is super mooi. Yevgeny Levchenko, weet je wel, de slechtste analist, voetbalanalist van de hele wereld.
Maar altijd goed gekleed.
Hij is wel goed gekleed. Hij heeft een mooie vrouw ook, maar die kwam hem uitdelen. En het is hartstikke leuk. En dat is ook een leuk opstekertje even voor meneer Beltman, die een moeilijke week achter de rug had. Natuurlijk, daar hebben we het afgelopen maandag over gehad. Nou ja, goed, we gaan gewoon lekker door naar de volgende prijs. Ik weet niet, jongens. Gernot Trauner.
De kale
kletser. Gernot Trauner, jongens. De kale kletser. Heeft gewoon een keiharde persoonlijke prijs gepakt. Weten jullie welke?
Gladste hoofd. Nou, ja. Mooiste badmuts. Ik weet het niet. Wes, help.
Nou ja, zo is het niet. Het is echt op prestaties gericht, Robin. Dus zo vulgair worden we allemaal niet. Maar nee, hij is namelijk de beste speler van de Bundesliga, de Oostenrijkse Bundesliga geworden van vorig jaar.
Zo.
En hij heeft nu van SofaScore, ik weet niet, hebben jullie er wel eens van gehoord?
Ja.
Dat is een, ja.
De statistieken, ja. Toch gewoon? Ja.
Ja, statistiekjes slaan die op en zo. Het is een beetje, ja.
Transfermarkt, AliExpress.
Zo, ja, precies. Eigenlijk is dat het, ja. Maar die hebben hem 7,51 gemiddeld gegeven. En daarmee is hij het hoogste beoordeeld van alle spelers in die Oostenrijkse Bundesliga. Dus hoger dan bijvoorbeeld Ramaljo van PSV, hè, onze komende tegenstander, waar we het zo meteen ook nog over gaan hebben trouwens. Dat zijn toch mooie dingen, hè? Die speelt nou gewoon bij Feyenoord. Ik bedoel, er zijn jaren geweest dat we niet de beste speler van een competitie konden kopen.
Wat heeft hij gewonnen? Een berg of zo? Wat heeft hij gewonnen?
Nou ja, een Wiener Schnitzel kreeg hij erbij.
Lekker, man. Citroentje erop. Lekker, man.
Citroentje erop, lekker sausje erbij. Zeker. Nou ja, jongens, nu we toch een beetje in die restaurantsferen zijn. Dit is een brug, hè. Maar ik moet hem eventjes ingooien. Aliou Baldé weer, hè. Ik geniet zo van die gozer, joh. Dat is niet te geloven. Nee. Vorige
je
week,
had een,
hè.
Gehakt Baldé gegeten? Of wat was het?
Wow, nou wordt dit moet wel echt een ding worden in een supporters home ooit, zeg maar. Of gewoon op, wat ik veel op Varkenoord te
dagen. Mag één broodje Baldé?
Ja.
Ja, hij is wel leuk. Nee, hij is naar een barbecue-restaurant in Rotterdam geweest. Ik heb besloten om geen reclame meer te gaan maken.
Hoe heet het? Doe even, joh.
Dat ga ik dus niet doen, want ik ga geen reclame meer maken. Want ze komen maar gewoon met centen over de brug. Maar hartstikke leuk barbecue restaurant, een paar vrienden meegenomen. En dat hele plaatje lag vol met vlees, met paprikaatjes,
uitjes.
Ik
dacht dat het was niet vegetarisch in het barbecue restaurant.
Nee, het was niet vegetarisch. Nee, dat had zomaar gekund, hè? Je weet maar nooit. Nou ja, oké, ik ga toch een klein beetje reclame maken. Want ook Justin Bijlo is naar een restaurant geweest met zijn verschrikkelijk mooie vriendin Diane Huypen. Helaas uit Amsterdam, dat wel. Maar ze zijn in een Rotterdams restaurant zijn ze geweest. Rotterdam of restaurant Goud, kennen jullie dat toevallig?
Ja, dat heeft een Michelinster.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Herman den Blijker, toch?
Nou, exact. Het is van Herman den Blijker. Daar zijn ze lekker geweest. En Herman den Blijker plaatst altijd foto's van zijn gasten. Hè, noem eens iemand. Fred van Leer of Carlo Boshart, wie er ook komt. Altijd even een fotootje maken. En wat denk je? Justin Bijlo komt?
Overgeslagen.
Nergens te zien. Nou, dan moet je toch werkelijk waar de ogen uit je kreeftenkop schamen.
Nou, dan ga ik dus volgende week
nooit
meer goud eten, weet je dat?
Ik zou het ook een beetje overslaan.
Ik denk dat
het een gunst
is dat je niet een rijtje hoeft met Carlo Boshart en Fred van Leer eigenlijk. Het een soort gunst is voor Justin.
Nee, precies. Nou ja, ik vond het wel even leuk om te benoemen in ieder geval, hè, denk ik. Laten wij, want ik zei het net al eventjes, Ramaljo, PSV, laten we gewoon lekker vooruit gaan blikken, jongens. Op die wedstrijd tegen PSV van komende zondag.
Nou, doe gek, jongens.
3 punten in de tas alvast, of niet?
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, na zo'n resultaat in Israël, dan moet je toch ook inderdaad wel in Eindhoven wat kunnen voorstellen. Nee, ik vind het spannend. PSV is echt heel erg sterk begonnen. Op het moment dat we opnemen, zijn zij aan het spelen, dus daar weet ik niet zoveel van. Maar ja, weet je, 0-3 gewonnen hun laatste wedstrijd tegen AZ. En ja, we hebben wel gezien op wat voor manier dat is gegaan. Hebben jullie die wedstrijd gezien? Of de samenvatting?
Geen lelijke goals.
Nee, ik vind het zo opvallend dat zij winnen die wedstrijd met 3-0. En dan is iedereen na afloop kritisch, want het is niet goed, het is slecht. En vorig jaar heeft Feyenoord heel veel wedstrijden ook met de hakken over de sloot gewonnen. En ook werd er een wedstrijd tegen PSV met 3-0 gewonnen met echt slecht voetbal met 3 of 4 uitvallen. En Feyenoord won die wedstrijd thuis met 3-0 van PSV. En iedereen danste de hoorde piep met Dik Advocaat voorop. Want we hebben toch 3-0 van PSV gewonnen. En dan zie je, denk ik, het verschil tussen een topclub en Feyenoord, waar Feyenoord momenteel staat. Nee, ja, echt oprecht. Dat vind ik echt heel sterk. Een wedstrijd gewoon niet goed spelen, maar wel met overtuigende cijfers winnen. En dan zeggen, ja, het was niet goed. Er moet echt veel beter. Weet je wel, dat vind ik zo professioneel. Ja, Feyenoord moet er ook heen.
Dat is ook wel lekker makkelijk altijd, inderdaad.
Als wij 3-0 van PSV winnen, dan mogen ze al heel de stad afzeiken. Maakt me geen reet uit. We hebben 3 punten.
Ik snap je punt wel echt, Wesley. Maar kijk, PSV is op dit moment in zo'n situatie dat zij ook na een mindere wedstrijd kunnen zij wel lekker makkelijk de Hosanna een beetje tegenspreken natuurlijk. Weet je, van oh, alles gaat goed. Ja, maar er waren toch dingen die fout gingen. En tegen AZ was AZ gewoon een best wel, ja, die hebben best wel echt wel kansen gehad om op voorsprong te komen. En ja, ze liep aan het einde van die wedstrijd, liep PSV wel weg. Dus ja, natuurlijk 0-3 bij AZ teken ik voor. Ja, weet je, ik teken bij elke wedstrijd voor een 3-0 overwinning wel. Maar ja, dat PSV dat dan een beetje die Hosanna gaat tegenspreken, dat moet je ook een beetje met een korreltje zout nemen, denk ik.
Nou nee, ik vind het sterk, maar ik zou ook zeggen waarom. Want Arne Slot is precies zo. En dat vind ik zo mooi. Feyenoord heeft gewoon een stukje, echt een stukje topsportcultuur in huis gehaald met Arne Slot. En daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. Maar Arne Slot is echt zo. Wordt het 5-0 tegen Elfsborg, dan is hij nog steeds, begint hij nog steeds het interview met, ja Justin Bijlo heeft de rode kaart gepakt, wat onnodig is en jammer. Dat vind ik zo sterk. En natuurlijk, hè, je moet het niet altijd doen, want dan gaat het een act worden. En acts vinden wij niet leuk, hè? Dat hebben we wel vaker gezegd. Maar Arne Slot is wat dat betreft gewoon precies dat wat ik gewoon graag wil horen. Die wordt het sowieso altijd goed. En ik weet zeker, als wij zo meteen met 3-0 in Eindhoven winnen en het is niet goed, dan zegt hij dat ook gewoon. Dat gaat gebeuren trouwens.
Gaan we 3-0 winnen?
3-0 winnen?
Maar, dus
tegen de verhouding in. Gaan we 3-0 winnen?
Ja, maar hoezo doen jullie verbaasd? Feyenoord heeft geloof ik sinds de jaren 70 niet meer verloren in Eindhoven. Dus wij winnen. Nee,
ja, maar we net wel eventjes 3 pillen Prozac in je mik moeten douwen, omdat je toen je het over Haifa uit had. Dus ik ben wel verbaasd dat je het nu over een 0-3 overwinning in Eindhoven.
Nee, maar kijk, Sjoerd, jij weet ook, en dat is echt persoonlijk, ik heb echt een gloeiende hekel aan PSV. Ik vind alles aan die club vind ik nep en vind ik lelijk. Nog in het kwadraat wat de hoofdstedelingen betreft. He, dat heb ik. Goed, daar hebben we 100 discussies over gevoerd al. Want daar zijn jullie niet altijd met me eens. Maar dat maakt niet uit.
Nou ja, ik geloof niet dat ik iets moet zeggen over hoe vervelend ik de volgende club vind waar we tegen gaan spelen. Ik weet niet of je mijn vorige uitzending nog kan herinneren, maar goed.
Tegen Utrecht, toen ik dat stuk eruit moest knippen, bedoel je, of niet?
Precies.
Ja, precies. Ja.
So you think you can rant? Heb jij gewonnen?
Ja, nou ja, zover ga ik niet. Maar ik vind er wel een hoop nep-supporters bij zitten bij het PSV. Dat komt namelijk, ik heb daar een keer in een uitvak gezeten, Sjoerd. Dat is echt zo. Dat was het jaar nadat Feyenoord met 10-0 had verloren bij PSV. En toen stond het binnen 70 minuten of zo, 2-0 voor PSV. Een geweldige afstandsgoal van Dries Mertens over Erwin Mulder heen. Ja, die kon sowieso niet keepen, dus die kreeg alles op hem afvloog, dat ging erin. En Feyenoord had toen echt een geweldige spits. John Guidetti zat op de bank, maar een andere goede geweldige spits, Guion Fernandes, die kreeg het in één keer op zijn heupen en die scoorde er 2 in 5 minuten. Stonden we 2 minuten voor tijd, stonden we in één keer 2-2. Nou, dat was mijn allereerste uitwedstrijd ooit. Ik op de schouders. Iedereen bij elkaar op de schouders in het uitvak. En de laatste seconde, van Labiat geloof ik, die maakt een overtreding, ziet de scheidsrechter niet en hij ramt hem binnen. En dan zie je dat hele stadion ontploffen. En dan komen ze allemaal, ook al die mensen die in zo'n rolstoel zitten, die kunnen ze allemaal rennen, dat is niet te geloven. en dan springen ze allemaal naar dat uitvak toe en dan gaan ze allemaal gebaartjes maken en dan iedereen weer 10 roepen. En dan denk ik, oh, vreselijk zeg, echt vreselijk. Dan wil ik echt hele erge dingen zeggen wat ik maar niet ga doen. Maar daar heb ik gewoon zo'n gloeiende hekel aan. En daar komt mijn haat voor PSV vandaan. En dat gaat ook niet meer weg.
Dit is gewoon identiek mijn verhaal als bij Utrecht.
Ja, en ik laat hem erin
zitten. 2-2 maken. Ja, precies. Ja, ik ging iets verder. Maar en dan 3-2 op je neus krijgen.
Ja, lieve luisteraars. Jullie mogen voor volgende week een onderwerp kiezen wat ik finaal gelijk ga maken met de grond.
Ja.
Maken we daar een rubriek van.
Maar het is, weet je, en Feyenoord gaat die wedstrijd natuurlijk ja, gaat natuurlijk die wedstrijd niet verliezen. Want Feyenoord is een soort angstkeken voor PSV. Het is al jaren bekend.
Ja, maar PSV lijkt nu heel weinig angst te hebben, moet ik eerlijk zeggen, Wes. En ja, spelen echt goed. 4-3, puntje naar voren. Ze blijken daar een... ja, ik ga er gelijk even wat lekkere termen uitgooien, ja, jongens. Dus aanvallend voetbal spelen ze. Nee, maar
logisch.
Die Madueke, die vind ik zo eng.
Ja, maar bij die Madueke is wel een beetje de klatter in aan het komen. En die timing kon niet beter zijn wat dat er gaat. Ja, dat zou wel grappig zijn als ze nu bezig zijn en hij scoort er 5. Maar de laatste paar wedstrijden van PSV geloof ik dat het allemaal... Ja, dat er gewoon wat meer op hem gelet wordt door de tegenstander. En dan, ja, dan zie je dat hij het toch wat zwaarder krijgt. En ja, dat zou toch wel fijn zijn als Malasia hem in de tang houdt. Maar inderdaad, zij hebben 5 echt goede aanvallers. Tenminste, en dan reken ik dus Guts mee als aanvaller.
Nee, maar weet je, zij hebben geweldige spelers. Maar dat hadden ze vorig jaar ook. En toen hadden ze eigenlijk ook al een team wat Feyenoord... Want het Feyenoord van toen, en dat zien we ook elke keer in die Disney-doku, elke keer dat je bij jezelf denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, daar gaan we het nog wel een keer over hebben, denk ik. Want er is weer genoeg te bespreken na het zien van die derde aflevering. Maar ja, toen kon Feyenoord daar ook gewoon een vuist maken. En vorig jaar kon Feyenoord daar ook gewoon winnen. Ja, ik weet overigens niet meer wie die goal heeft gemaakt. Dat is een onzichtbaar iemand namelijk. Maar weet
ja,
je,
ik geloof dat het een reguliere 3-0 werd uiteindelijk. Ja,
ja zou zomaar kunnen, ja. Ja, precies. Maar weet je wat het is? Guus Stil heb ik vertrouwen in. Die haalt altijd wel een voldoende. En die gaat daar een goal maken. Ik ga gelijk een voorspelling erin gooien, jongens. Ik zeg jullie, Feyenoord gaat daar met 2-3 winnen.
Zo.
Hattrickje Guus Stil.
Hattrickje weer.
Zo. Komt het teller op 10 voor Guus?
Guus, die stopt niet, hoor.
10.
Ja. Ja, moeten wij ook gaan voorspellen al?
Ja, nou, ik ga er gelijk in gooien. Ik denk een 2-2. Een 2-2 gelijkspel. Ik ging er inderdaad ook in. Ik zei het, mijn vriendin die zei, ja, PSV, wel lastige tegenstander. Mijn vader die zit me op te jutten, want ik heb een hele gezellige familie. Die zijn echt voor alle clubs in de Eredivisie bij elkaar.
Oh,
ja, ik denk 2-2. We gaan hier niet verliezen. Dat gevoel heb ik niet. Ik denk dat inderdaad Til ze allebei maakt. Wat Wesley ook zei, heb ik letterlijk op papier staan. En ik hoop, want Nelson zou er tot de 17e uitliggen. Ik hoop, dat is morgen. Ik hoop dat hij er zondag bij is. Ja, ik heb wel het gevoel dat hij een verschilletje gaat maken.
Ja,
ik heb echt... En kijk, blikken we even terug. Ik heb er blijkbaar neus voor, want ik heb ook gezegd dat Giancarlo Texera je van het zou worden in de Kuip.
Ja, dus ik ben zeker iemand om rekening mee te houden.
Ronaldo van de Rotte, noemde je hem. Ja, Ronaldo van de Rotte. Ik weet nog wel dat ik een tweetje had vastgemaakt in mijn profiel. Giancarlo Texera, die gaat ons verrassen. Dat heb ik heel snel weer losgemaakt van mijn Twitter-profiel. Want dat viel even vies tegen.
Maar hij heeft je wel verrast, dus in principe had je wel gelijk. Alleen, ja...
Nou, weet je wat het is? Dat moet je niet vergeten. Arne Slot kan hier zo echt laten zien wat een tactisch meesterbrein het wel niet is. Je kan het laten zien tegen wedstrijden tegen Go Ahead Eagles thuis en tegen Luzern. Met alle respect, Luzern is natuurlijk niet de Europese top. Dan kan je het laten zien. Maar dit zijn de wedstrijden waarin je als trainer echt onsterfelijk kan maken. Dus ik zou zeggen, dit zou een mooie eerste keer zijn voor Arne Slot.
Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik denk... Ja, ik sta er wel wat negatiever in. En dat is ook gewoon onderdeel van het proces.
Ik dacht van jouw act.
Ja. Ik doe geen act. maar nee, ik denk wel dat wij... ik denk dat, ja, als ik dan een stand moet zeggen... dat ik denk, hou ik het op een helaas een 3-1 verlies. Want wij moeten hier even doorheen. Wij moeten gewoon ons spel erin slijpen. En dan is het niet erg dat je tegen een club... die veel meer te besteden heeft... dat je daar nog eventjes niet van wint. Natuurlijk wil ik het niet. Natuurlijk ben ik bloedchagrijnig als wij niet winnen. Zelfs een gelijkspel, dan ben ik alsnog bloedchagrijnig. Ik ben alleen maar blij als we winnen. Maar ik denk dat we... Ja, ik denk helaas toch dat we gaan tegen een heel klein zeepertje aan gaan lopen. Bijvoorbeeld...
Ik vind Sjoerd trouwens echt veel negatiever dan Wesley geworden.
Ja, maar
is een beetje Sjoerd negatief ook.
Ik heb mijn rol als Wesley negatief al, heb ik ook doorgegeven aan...
Ja,
als een soort estafette is dit, hè? Als een soort estafette. Nu neem jij hem over.
Ik heb een negativiteitscorvée, heb ik. Nee, maar ik ben niet negatief. Ik heb heel veel vertrouwen in Arne Slot. Maar we moeten het wat langer bedenken dan. dan nu. Ja. En daarbij moet ik een heel klein kanttekeningetje maken, dat de keren dat ik een winst voorspeld heb, hebben we volgens mij iedere keer verloren. Dus, of punten verloren. Dus ik durf niet meer. Ja. Nou.
Wat er nog wel interessant is trouwens, hè, en ik heb het even opgezocht. En dat hebben we in het eerste seizoen ook wel eens gedaan. Toen heb ik opgezocht, hoe zit het nou met wedstrijden die Feyenoord Europees speelt en dan een paar dagen daarna? Moeten ze dan thuis of moeten ze dan uit? Nou, voor Feyenoord is het duidelijk. De KNVB is Feyenoord goedgezind, maar niet heus. Wij spelen namelijk 5 keer uit na onze Europese wedstrijden en 1 keertje thuis. Nou, in dit geval is het niet zo dat we na een uitwedstrijd in Europa een zware uitwedstrijd, maar er zitten wel een behoorlijk wat dagen tussen. Dus wat dat betreft hebben we geluk met die feestdag in Israël. Hè? Dat is ons toch een beetje goedgezind. Wat dat
betreft. Hebben wij allemaal ook gevierd vandaag, ja.
Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik zet net mijn laatste biertje weg. Ga je bijvoorbeeld naar PSV kijken? En ik vind het toch best wel interessant, hoor. Die spelen 2 keer thuis en 4 keer uit. Dus 1 thuiswedstrijd meer dan Feyenoord. Nou, valt mij op dat beide clubs gewoon best wel vaak uit moeten nadat ze een Europese wedstrijd hebben gespeeld. Dat is toch een aparte statistiek. Ga je naar bijvoorbeeld, kijk ik eventjes naar AZ, hè. Die spelen 6 keer uit na een Europese wedstrijd. En die spelen ook echt tegen de moeilijkste tegenstanders. Dus die hebben, nou, de KNVB heeft het echt niet op AZ. En dan komen onze grote vrienden uit Amsterdam. Hey. 5 keer thuis, ja. 1 keer uit.
Ja.
Het is allemaal doorgestoken kaart. KNVB Mafia.
Ja, maar is dit niet gewoon echt heel erg apart? Ja. Waarom wordt hier nooit over gesproken? Dit is toch een vorm van achter, Wes. Nee, nou, er zit niks achter. Dit is toch ook een vorm van competitievervalsing?
Ja, een beetje. Ik snap wel wat je zegt, hoor. Maar volgens mij is het heel moeilijk om zo'n seizoen in te plannen voor de KNVB. Omdat zij ook met allerlei andere dingen rekening moeten houden. Ik bedoel, ik weet niet of je het nog weet. Een bepaald play-off finaletje wat we de vorige keer hebben gespeeld, kon niet doorgaan. Dat had toen ook iets met Israël te maken. Of tenminste, dreiging tegen Israël was het toen, geloof ik, voor het Songfestival. Die dingen. Ja, dat is gewoon heel moeilijk om dat voor het hele jaar zo in te plannen. Dus ik denk dat er ook wel een stukje toeval bij zit. En ja, daar moeten we ook maar leren mee omgaan. Wij willen Europees spelen. Dan moet je ook inderdaad grote jongens zijn en die 2 wedstrijden per week gewoon pakken. Ook als het uit is.
Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar ik wil
het
toch even benoemd hebben.
Tuurlijk,
dan, hè?
Tuurlijk.
Dat is altijd daaraan. Het is echt precies. Uit, we kunnen altijd eventjes terugblikken. Nou, goed, jongens. Zullen wij gewoon lekker gaan polletje kapen?
Kies voor mij.
Stem op mij.
Hey jij.
Kies mij.
Wees nou geen idioot. En geef mij je vote.
Hey joh. Stem even op mij.
Dames en heren, stem op mij. Dan ben je hartstikke blij.
Stemmen.
Bolletje kapen.
Bolletje kapen. Ja jongens, ik ben deze week getriggerd. Ik zit een beetje die voetbalwedstrijden te kijken. Hè. Champions League. Nou, nu is er weer Europa League bezig. Van de week hebben we dus al Feyenoord kunnen zien. En al die zenders, die hebben allemaal nieuwe analisten. Het lijkt wel of er een blik open is getrokken. Met allemaal nieuwe analistjes. Vroeger had je
vaak ook kut.
Wie?
Nou, vaak ook zijn het ook kut-analisten.
Oh, vaak ook kut, ja. Nou ja, dat wil ik dus even zeggen.
Is dat een nieuwe analist? Vaak ook
nee,
kut.
Ja, nou, ik dacht al, wat zeg jij voor iets, joh? Maar goed, nee, Dirk Kuyten is bijvoorbeeld een van die nieuwe analisten. En Ron Vlaar. Nou, Ron Vlaar is wat mij betreft kapitein open deur. Dat is echt, die heb ik nog nooit op een spannende uitspraak kunnen betrappen. En Dirk Kuyt, ja, eigenlijk hetzelfde. Die is ook gewoon echt heel erg saai. En ja, lult gewoon mee met hoe de sfeer een beetje aan tafel is. Kijk, wij gaan lekker tegen elkaar in. Wij dreunen erin. Wij slaan elkaar nog net niet op de bek. Want het is dat het nou ook niet kan. Maar het is dus, ja, het gehalte van de analisten soms aan tafel is heel erg slecht. En toen dacht ik, toen werd ik getriggerd, daar moeten we wat mee in deze polletje kapen. We zien nu die Feyenoorders, hè, die selectie en alles wat er omheen zit en zo. Hebben we gewoon eens de vraag uitgesteld. Welke oud Feyenoorder willen wij nou absoluut, maar dan ook echt absoluut niet op tv zien? In welke vorm dan ook? Ja, het is toch een beetje een aparte vraag. Maar ik zou willen zeggen, wie van jullie wilde gaan beginnen?
Zal ik het spits afknabbelen, jongens?
Heerlijk. Ja. Begint u maar.
Ja jongens, alhoewel ik me wekelijks stoor aan het duo Advocaat en Pot in de nieuwe afleveringen van de Dat Ene Woord, is er één iemand waarvan mijn nekharen nog rechter overeind gaan staan. Ik heb het natuurlijk over 's werelds grootste nietsnut, Jaap fucking Stam. Deze man heeft werkelijk niks goed gedaan voor Feyenoord en dat zal hij ook nooit meer gaan doen. Ik ben groot voorstander van het boycotten van zijn depressieve hoofd. Deze man keek nooit blij, wij worden nooit blij van hem, die man mag lekker weg. Dat hele Cincinnati, dat hoeft nooit op de tv uitgezonden te worden, die MLS stelt geen reet voor. En Jaapie, de kale badmuts heb je al, nu nog alleen een duik in een bodemloze put.
Sterk einde.
Ja, dit was een beetje het gal wat ik had na die wedstrijd Maccabi Haifa Feyenoord. Dat heb jij nu zo'n beetje opgegorgeld over Jaap Stam heen.
Die frustraties die bouwen op, jongens, door de week heen. En Polletje Kaap is voor therapie voor mij.
Ja, nou, het is duidelijk. Zal ik gewoon de volgende pakken?
Doe jij de volgende, Wes?
Yes.
Die gaan aftikken, zei hij met grote bombarie. 80 miljoen euro zou er in Feyenoord gepompt worden. Als we de marketingkoning Chris Voerts in ieder geval mochten geloven. 8 jaar was hij commercieel directeur in de Kuip. En tegenwoordig pronkt hij in de uitzendingen van Veronica en Seid met zijn grote netwerk in de voetballerij. En daar horen dan ook de nieuwtjes over Feyenoord bij. En met de Disney Plus docu had hij een mooie primeur, eerlijk is eerlijk. Maar voor de rest is het onzin wat de klok slaat. Of is die zilvervloot van Amerikaanse investeerders al aangemeerd in de Rotterdamse haven? Dacht het niet, hè? Echt, Chris. Als ik iets onbetrouwbaars wil lezen, sla ik de horoscopenpagina van de krant wel open. Oh, te snel. Die was te snel.
Ja, maar heel goed. Max Verstappen, als hij te snel is, eindigt hij ook eerste, Wes. Dat is een goed vooruitzicht. Ja. Ik vond hem heel goed, Wes.
Nou, leuk. Ja, zeker. Nou ja, dan zou ik zeggen, Sjoerd, maak jij maar af.
Welke naam jullie ook hebben, er is één man die echt mijlenver bij de televisie vandaan moet blijven. Een actuele ook nog. Hij wordt in een niet nader te noemen podcast door zichzelf aangekondigd als iemand die echt verstand van zaken heeft. Waar hij precies verstand van heeft, dat is mijn raadsel. Naast dat hij op inhoudelijk gebied niets aan de analyse van een wedstrijd toevoegt en in elke zin nogmaals het woord nogmaals minstens 3 keer voorkomt, nogmaals, is het voor mij gewoon niet te verkroppen dat de man verantwoordelijk voor de allergrootste schande in de clubgeschiedenis nog wekelijks op tv te zien is en bijna altijd over onze mooie club mag praten. Hoe kan ik ooit nog de analyse, laat staan kritiek geloven van iemand die een 7-0 achterstand een prima moment vindt om een speler te laten debuteren? Ik hoef zijn naam eigenlijk niet eens meer te noemen, maar laten we hopen dat het de laatste keer is dat iemand zijn naam in de ether slingert. Laten we alsjeblieft kappen met Mario Been.
Oh, die is voor de stad aankomen, hoor, die naam maar. Nee, schitterend.
Ja,
nee,
ja,
ik moet je eerlijk zeggen, Robin, wij staan gelijk nu. Wij staan 2-2. We hebben allebei 2 keer deze bolletje kamper gewonnen. Maar
ja,
ik weet niet of Sjoerd hem al een keer gewonnen heeft. Nope. Maar Sjoerd, ik ga op jou stemmen. Dat weet ik echt zeker.
Ja, dit was een soort van alsof je... Zeg maar, als je een toets maakt en je moet in zo'n heel klein vakje antwoord geven en je wil al je woorden in dat vakje proppen, doe dit me een beetje aan denken. Nee, ja, dit was een hele goede short.
Dat was gewoon heel veel haat te spuwen, jongens. Dit is 10 jaar frustratie, of 11 jaar bijna, ergernis.
Nou,
is het.
Kunnen we dat 10 jaar wil ik even niet noemen. Ik wil helemaal niks met de 10 en Mario Been gelinkt, wil ik niet horen.
Nou, zullen we dat gewoon, we gaan daar gewoon komende zondag, nogmaals, Gaan wij daar hopelijk gewoon weer heel erg veel afstand van nemen. Dus met een
mag
mooi
ik
resultaat
nog
hoop ik.
Even wat zeggen.
Ja, mag altijd wat zeggen.
De lieve mensen die misschien nu ergens op gerekend hadden. Een stukje actualiteit over bijvoorbeeld kaartjes en zo. Nou, daar gaan onze collega's het maandag over hebben. Dus ja, ook naar die aflevering zul je toch echt weer moeten luisteren.
Ja, jongens, kleine toevoeging nog. Iedereen die het prachtige Jullie Name shirt al heeft betaald deze week, krijgt hem begin volgende week in het brievenbusje. Ja, jongens. Kun je lekker flaneren in dat shirtje. Vergeet die fotootjes niet op te sturen, hè, want dan delen we op de socials, want dat vinden we alleen maar leuk.
Nou, inderdaad, Robin. Heerlijke shirtjes. Ik heb mezelf, en ik moet zeggen, in dat Zwitserland kijken ze toch altijd, en ze breken nog net niet de nek als ze zich omdraaien om naar dat shirtje te kijken. Of ligt het aan mij, dat kan natuurlijk ook gewoon. Maar dat niemand zal het weten. Dat weet je pas, dat voel je pas als je dat shirt zelf aan hebt. Hè?
Nou,
dus zo is het.
Ik heb zelfs Hugo de Jonge horen zeggen dat als je 25 september in dat shirt de club instapt, dat het gegarandeerd succes is.
Dus,
dat moet goed komen.
Hossen met die handel.
Ja,
ik zou zeggen, jongens, ik hoop dat het echt een schitterende zondag wordt. En tot maandag.